In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Het einde van het Formule 1 seizoen zijn we traditioneel te gast in huizen. Tenminste, Arjan, we doen dit al een aantal jaar. Dan gaan we naar Tom toe, dan zijn we een fles wijn kwijt of niet. Ik weet niet meer wie nou vorig jaar eigenlijk de weddenschap had gewonnen. Wij of hij?
Tom zal wel weer gewonnen hebben.
Zal Tom alweer gewonnen hebben, denk je?
Kom maar op.
Ja.
Na een fles champagne.
En dan blikken we terug op het jaar. Maar goed, het is ook natuurlijk de kaart dat eraan zit te komen. Dus Tim zit er ook bij, Marijn zit erbij. Het is eindelijk de jaarafsluiting van Pitstop. Onze Formule 1-podcast zitten met z'n allen. Het
begint bijna traditie te worden.
Nou, het is ook een soort van traditie geworden. Ja. Je moet iets dichter in de microfoon praten.
Oh, excuus.
Ja. Anders hoort het volkje niet, hè? Nee, maar het is wel een soort traditie geworden, toch? Dat we steeds aanschuiven hier aan het einde van het jaar.
Ja, en traditie is ook geworden dat jullie af en toe bellen. En dan bel ik terug en dan zeg je, ja, we zaten live in de podcast. Dus
Ja, dan denken we eens, misschien moeten we even bij Tom wat horen, maar dan ben je altijd te laat met terugbellen natuurlijk. Misschien moet dat eerder afspreken komend jaar, is dat niet idee?
Ja,
wel
vaker te laat. Ja.
Wat was dit voor jaar, jongens, in de Formule 1? Wie was eerste, Arjan?
Goh, ben ik hier de kenner?
Ja, je bent hier. Nee.
Wat was dit voor jaar? Ik vond het nogal een historisch jaar. Ik zit nog steeds een beetje af te vragen welke wereldtitel nou knapper was. Omdat je heel erg denkt van het eerste jaar, dat is iets dat gaat nooit meer terugkomen. Die strijd met Hamilton. Tegelijkertijd, als je ziet hoe ongelooflijk dominant Red Bull en Max Verstappen dit jaar waren, dan neig ik misschien wel dat dit jaar in die essentie nog knapper was. Daar ben ik nog niet helemaal over uit.
Marijn, ben jij er al een beetje over uit wat het is?
Ja, ik vond het vooral een heel mooi jaar. Heel veel mooie dingen gezien. Echt wel heel hoog niveau ook gezien van Verstappen. Maar jouw vraag is of deze mooier was dan vorig jaar?
Nee, dat was de conclusie van Arjan. Ja,
ja, nee, ja, ik was erg onder de indruk van wat ik dit jaar heb gezien op meerdere plekken. Beginnend in Imola. Het was leuk dat Verstappen daar zelf dit weekend in Bologna bij de prize giving wat over zei. Dat was denk ik een heel, heel indrukwekkend en gaaf weekend voor Red Bull in het Hol van de Leeuw. En sindsdien is het alleen maar beter geworden.
Ja, wat was voor jou voor jaar, Tom? Wat vond jij?
Ik ging zakdoekjes leggen na twee, drie races. Ik denk, nou, dit wordt helemaal niks. Dit wordt een dramajaar. En als je ziet hoe dan...
Jij als rasoptimist?
Ja.
Jij roept hier altijd al jarenlang, roep je net op Max wordt wereldkampioen, ja, Max dat alles winnen.
Maar daarom als rasoptimist zag ik dat hij 40 punten achter stond. Dan dacht ik van, nou, vergeet het maar. Ga je maar klaarmaken voor 2023. En dan zie je gewoon dat hij gewoon alles altijd weer anders doet dan alle anderen. Het lijkt wel, als je iets met Verstappen te maken hebt... Dat er is altijd rumoer. Er gebeurt altijd wat. Het gebeurt altijd anders dan je gewend bent. En het is nooit voorspelbaar. Ja, en dat vond ik wel het allermooiste. En inderdaad, waar je het over hebt in Imola. Dat in die kwalificatierace. Dat die jacht inzette op Leclerc. En dan twee ronden voor de finish hem voorbij ging. Ja, hoe krijg je Italië stil? Ik bedoel, die rode rakkers kwamen natuurlijk naar Italië toe. Met de allereerste races gewoon dominant gewonnen. Dikke puntenvoorsprong. Ze waren eigenlijk het kampioenschap al aan het vieren. Ja, daar heeft hij wel echt de KO op de neus gegeven aan heel Italië.
Tim, wat was het voor jou?
Ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Hè.
Was je optimistisch of niet?
Na twee races niet echt. Maar als ik naar het hele jaar kijk, want dat was dan de vraag. Bekijk je het vanuit het team? Bekijk je het vanuit de journalistiek? Bekijk je het vanuit het sportieve oogvlak? Of bekijk je het vanuit de kijker? Ja, ik durf wel te zeggen dat ik het eigenlijk halverwege het seizoen eigenlijk gewoon een saai jaar vond.
Ja. Eens.
Ja.
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 He? Voorspelbaar ook.
He? Dus in het begin had je een klein beetje spanning en daarna was het gewoon saai voor de ontvanger dan. Kijk, tuurlijk als team super knap, als rijder super knap, voor de techniek super knap, maar als kijker, nee, saai vond ik het.
Saai?
Ja.
Ja. Nou, vooral bij Viaplay was het heel... Nee.
Doe even normaal. Het is nooit saai geweest. Ik bedoel, heb jij Brazilië kunnen voorspellen dan?
Nee.
Maar dat vind ik het mooie aan Formule 1. Het is niet voorspelbaar. Kijk, misschien dat jij zegt dat Verstappen dominant was. Ja. Dat vind ik gaaf. Maar als jij van plek, 15, 17 in Spa naar voren ramt. Ja, als jij ziet hoe die iedere keer naar voren heeft gebeukt.
Ja, maar dat was dus verwacht, omdat hij zo openmachtig was. Ja. Dus ja, eigenlijk hoefde ik niet verder te kijken, want je wist toch wel wat hij werd.
Ik had het zeker niet verwacht, want na de zomer zei Ferrari, jongens, we komen terug. Nou, ik zit er nog steeds op te wachten. dus Dus nee, ja, nee ik heb het nooit saai gevonden. Echt nooit. Dat was altijd...
Het was dan wel saai. Het was op een gegeven moment voorspelbaar dat Verstappen ging winnen. Het ging er alleen om wie er tweede, derde, vierde of vijfde werd. Ik bedoel, ik heb de commentatoren op televisie alleen maar...
Ja, maar dat ging winnen had ik jullie vorig jaar al voorspeld. Dus dat vond ik niet ingewikkeld.
Nee, dat vond niemand.
Maar het is tijd om de wereldtitel was saai, maar... Bijna elke race had heel veel in zich en was heel enerverend. Bijna elke race was
dat
enerverend.
Dat is wat ik bedoel. Ja. Het was altijd wel iets, in ieder geval was er gaande. Maar je wist voor een kampioenschap, ten opzichte van het jaar daarvoor, want daar vergelijk ik het dan mee, was het wel een hele andere vorm van spanning. Sterker nog, ik vond eigenlijk meer ontspanning.
Ja, omdat je rustig kon achterover kon leunen voor Verstappen. Als wat, maar ik zie Arjan een beetje bedenkelijk kijken bij het horen.
Nou, ik pak er toch even de statistieken bij, want ik vind het leuk om te zeggen dat het overal elke week leuk was. Maar België, Max Verstappen, 17 seconden voorsprong op zijn teamgenoot. Dat was echt geen reden aan.
Nee.
Laten we nou niet net gaan doen omdat we een weergeloze seizoen van begin tot eind hebben gehad. Natuurlijk, er zaten geweldige stukken bij Brazilië, Singapore. Ik herinner me Saoedi-Arabië, vond ik eigenlijk de mooiste race. Ja, je mag het niet zeggen, want we hadden daar natuurlijk helemaal niet heen gemoeten. Ik kreeg bijna een raket op mijn hoofd.
Jij zat daar natuurlijk. Ik weet dat wij elkaar spraken, dat jij met een raket op...
Nou, sterker nog, ik ben die ochtend gaan hardlopen en toen ging ik daar 's middags terugkijken waar ik langs was geweest. Toen was ik nog dichter bij die raketinslag geweest. Dus ja.
Maar het is daar heel normaal, hè?
Ja,
heel normaal.
Bij Formule E gebeurde het. Bij ons tijdens de Dakar hebben ze een auto opgeblazen. Dus
iedereen stond daar ook te praten met je van, waar heb je het over, man? Het gebeurt er elke dag.
Ja. Ja. Maar is toch raar?
Ja. Nee, maar dat vuurwerk was er ook op zondagavond. Dat vond ik echt een van de mooiste races van het jaar.
Ja.
En jullie zeggen nu steeds, na twee races had ik er geen fiducie in. Ik denk dat je na drie races bedoelt. Want toen daarna Melbourne, daar was jij, Marijn. Ja. Toen ging het weer even het putje in.
Zo, Melbourne inderdaad, dat weet ik ook nog. Dat was inderdaad...
Toen zei hij letterlijk van, ik heb 45 races nodig om nog wereldkampioen te kunnen worden. Dat was hoe de vlag er op dat moment bij hing. Maar ja, misschien is daarom ook wel, hè, want we hadden het net even over Imola en dan nu over Saoedi-Arabië, dat in de twee races waarin hij de finish haalde, zeg maar aan het begin van het seizoen, waarin Leclerc echt nog het gevoel had dat hij de betere auto had, dat hij twee keer niet kon winnen en ook niet in een sprintrace. Ja, dat moet echt. Daar zag je ook eigenlijk al meteen bij Ferrari mentaal iets misgaan.
Ja, dus die strijdlust bij Verstappen. Die vreet gewoon je dashboard eruit. En het is bij Verstappen eigenlijk heel makkelijk. Of ik win, of we gaan met z'n tweeën eraf. En dat zag je dat met Lewis een hele andere type strijd was dan met Leclerc.
Weet deze was meer fair met Leclerc.
Ja, weet je, het was geven en nemen. Het was een vette races. Zij kunnen met z'n tweeën door de bocht.
Verklaar dat verschil dan nou eens een keer. Want bedoel, Lewis Hamilton is jarenlang wereldkampioen geweest. Waarom is er dan meer rust gekomen bij Verstappen dat hij wereldkampioen is geworden en daarom Leclerc de ruimte ook?
Nee. Dat heeft niks met dat wereldkampioenschap te maken. Dat heeft te maken met de groeiperiode dat ze zijn opgegroeid. En Leclerc en Verstappen, ik bedoel...
Ze kennen elkaar.
Die zijn vanaf kleins af aan zijn ze opgegroeid. Met de kart hebben ze al met elkaar te maken
Hamilton
gehad.
En Verstappen rijden ook al jaren samen.
Ander type respect. Het gaat compleet anders respect.
Ja?
Ik ben autocoureur en ik zie dus echt wel... Sommige rijders denken, joh, you fucked me. So, dus die krijg je terug. Weet je, dat is het bekende zwarte boekje. Ja. En dat is bij Leclerc en mijn Verstappen. Die zien elkaar toch equal on track. En natuurlijk, ik bedoel, we moeten niet vergeten Oostenrijk. Wat was het? 2 jaar geleden toen Max Leclerc eruit duwde. En dat hij zei, hoezo, dit is toch gewoon racen? Mm-hmm. Weet je wel? Dus zij begrijpen mekaars racing skills. En een Lewis en een Max, die begrijpen elkaar gewoon. Echt niet. En heel goed nieuws is dat ze elkaar nooit gaan begrijpen. Dus zolang Lewis blijft racen, blijven ze elkaar naar.
Maar waarom is dit? Waarom begrijpen die twee? Ik vind het zo frappant, zeg maar, dat als je hebt respect voor iemands carrière. Je zorgt dat je samen... Je wil sensatie voor de kijker hebben. Je wil voor de
hij
fan.
Is te diep gegaan. Silverstone.
Silverstone is dat? Is
Silverstone, dat? Hij is te diep gegaan. Als je daar iemand raakt en dan net doet alsof er niks aan de hand is en zo hard op je plaat gaat en niet eens sorry durft te kunnen zeggen, ja weet je, dan heet je Verstappen en dan zal je knielen voor me. Echt waar, je zal voor me knielen, net zolang tot je het gedaan hebt. En zolang je dat niet doet, ga je er gewoon aan.
Maar tot Silverstone was er dus niks aan de hand in die relatie met die twee? Want ik zie ook wel die filmpjes terug van een paar jaar geleden dat ze samen op een persco zitten, dat allemaal nog redelijk normaal en leuk was, toch?
Nee, is nooit leuk geweest.
Nee,
ze waren lang... wel duidelijk naar elkaar altijd. Hoor.
Ja, weet je hoe lang Hamilton hem this guy heeft genoemd? Dat hij gewoon nooit Max Verstappen durfde te zeggen.
Maar is dat angst? Zeggen. Is dat angst omdat hij weet de toekomst?
Nee, gewoon niet. Ja, ik weet niet of het angst is. Het is volgens mij ook gewoon van ook de erkenning van hij gaat mij straks misschien wel overvleugelen. ik weet niet.
Hij voelde hem al gewoon. Ja. Maar dat is toch, zoals je Leclerc en Max ziet, want zo begon je, hè?
Ja.
Die hadden wederzijds respect. Leclerc verloor uiteindelijk, omdat er een safety car situatie kwam. Maar zei wel uiteindelijk, jezus, dit was een mooi gevecht zo samen. Hè? Als dat Lewis was geweest, hè, was het, ja, maar ik heb niet gewonnen omdat die safety car situatie...
Tim,
altijd ook... zijn er wel excuses bij die gozer.
Maar een paar jaar geleden, Tim, toen wat dat incident wat Tom net noemt, dat Max Leclerc eraf duwde. Daarna ging Leclerc ook ineens racen. Dacht hij, oh, wacht even, dit mag dus. Maar die zei daarvoor, die was toen ook pist na afloop van die race.
Zo, wat was
ja. Die was woest op Verstappen.
Dat is nog besproken. Ja, wedstrijdleiding. Ja. Ze wachten op de uitslag.
Ja.
En Max alleen maar, hoezo? Dat is toch racen?
Ja, ja. Maar Leclerc was toen ook woest. En die reageerde net als Hamilton zou reageren.
Ja, maar nu niet meer.
Nee, maar de reglementen worden ook te veel veranderd. En dat moest ook misschien wel een beetje, want de messen werden scherp geslepen. Weet je, letterlijk duwden ze elkaar van de baan af. En dat was natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje, ik laat hem naar buiten lopen en ik geef je de ruimte niet. En dat is een beetje, weet je, hoe ver durf je te gaan? En dat was ook, we zagen het bij de laatste race in Abu Dhabi, zagen we natuurlijk ook, dat Sainz zei, hoezo, ik doe gewoon hetzelfde als wat er vorig jaar gebeurde. Weet je, ik liet hem gewoon naar buiten lopen. Ja, dat klopt, maar de reglementen zijn wat aangescherpt. Ja. En dat moest ook, want als de wedstrijdleiding dat niet gedaan had, weet je, dan wordt het too much. Er zijn nu echt voor inhaalmanoeuvres, buiten, binnen, buiten, want we hebben het nu ook eventjes over Brazilië pakken kregen bij. Daar zat Max er toch gewoon naast. Volgens het reglement in de FIA zat Max er niet genoeg naast. Nou, als jij er driekwart niet genoeg vindt, ja, dan kunnen we nooit meer racen. Maar dat kwam dat je de eerste bij de buitenbocht zat. Dus je hebt een verschillend reglement voor één bocht en een opvolgende bocht aan elkaar. En dat is natuurlijk al heel vreemd dat dat gebeurt.
Ja, maar dat wordt toch niet meer te volgen voor de kijker dan?
Nee, daar ben ik het 100% mee eens.
Ja, daarom moet het gewoon weer racen worden.
Ja, maar dat gaat niet gebeuren.
Maar dat gaat niet meer gebeuren,
gaat
toch?
Niet gebeuren. De messen zijn geslepen en de FIA heeft moeten ingrijpen, want anders gaan er gewoon echt grote ongelukken gebeuren.
Ik vraag me nog één ding af hier over dit onderwerp. Is het misschien zo dat Leclerc het Verstappen ook te makkelijk maakt dan? Zit dat hierin opgesloten?
Dat Lewis het moeilijker maakt dan Leclerc?
Ja, dat hij gewoon te weinig te duchten heeft in gevecht met Leclerc.
Leclerc is eigenlijk te lief, zeg jij hiermee?
Nou, dat vraag ik, ja. Ja.
Ik denk dat Leclerc weet, bij Max is het all-in, alles of niks. En ik pak hem de volgende ronde wel. En Lewis accepteert dat niet. Die denkt gewoon alles of niks. Dan heb je pech gehad, dan maar met z'n tweeën eraf. En daar is een heel groot verschil.
Nee, je moet ook niet vergeten dat Leclerc gewoon nog helemaal niet is waar Hamilton en Verstappen wel zijn. He?
Agree.
Als je naar Le Castellet kijkt, wat voor mij echt het keerpunt van het seizoen was. He? Waar Leclerc gewoon op pol stond en toch vrij dominant leek zich te herpakken. En weer terug in die titelstrijd. En dan een bizarre stuurfout maakt en zichzelf compleet kapot maakt in de pers door te zeggen van ik kan beter wat anders gaan doen als ik zo blijf rijden. En hoe gaat een killer als Max Verstappen om met dat soort teksten? Die denkt, volgens mij heeft hij zoiets van, nou, daar heb ik niks meer van te duchten de rest van het jaar.
Maar, ja.
Ja.
Maar gaat Leclerc er dan ooit komen? Want dat is dan de volgende vraag.
Nee. Dat is een goede vraag.
Nee. Want als jij in Barcelona uitvalt met een stukken motor...
Alleen als hij de beste auto heeft wel. Als hij een makkelijkere auto heeft, zodat hij niet zo diep hoeft te gaan... Dan hoeft hij de fouten niet te maken.
Gaat Ferrari daar dan ooit komen? Laten we die vraag
dan leggen. Dat is dan meer de vraag. Nou, ik was wel zeer verrast aan het begin van het seizoen... hoe mooi Ferrari die snelheid te pakken had. Hè?
Ja, maar hoe ze het ook hebben laten wegglippen. Kijk, als ik kijk naar een Leclerc die uitvalt in Barcelona en dan binnenloopt bij het team in de pitbox. Hè, rijdt gewoon op kop, hè, twee vingers in de neus. Hè. Ik bedoel, had eigenlijk de beker al kunnen ophalen. Ze had het opgegeven bij Red Bull. En die motor gaat stuk, je loopt naar binnen en je zegt, ja, nou ja, weet je, we doen het samen, het kan gebeuren. Ja, dan ben je geen autocoureur. Je had die helm had je door die pitbox heen moeten slingeren. Je had die Binotto had je kwaad moeten aankijken. En je had een schop moeten geven tegen die boarding en in de trailer moeten gaan
zitten. Maar niet iedereen heet Tom Coronel.
Nee, maar dan ben je de killer. Dan ben je de man die je nodig hebt.
Dat had Max ook gedaan.
Juist.
Ik kan me namelijk Azerbeidzjan herinneren.
Dat is wat ik bedoel.
Nou, sterker nog, toen pakte hij zelfs een flinke boete. Hij had er niet eens zin om met de pers te praten. Hij is linea recta naar zijn hotel gelopen, weet je nog?
Ja.
Dat hij daar uitviel met de Renault motor nummer 36 die plofte. Baku had hij even niks te zoeken. Liep linea recta naar verdieping 27 van de Hilton. Heeft volgens mij niet eens de televisie aan gehad. Had echt helemaal geen zin meer in de Formule 1. En dan daar...
Dat is de killer mentality.
Ja, maar dat brave van Leclerc. En alleen maar kritisch op zichzelf. Ik word er doodziek van.
Ik ook.
Nou ja, het voordeel is natuurlijk dat bij Ferrari gaat er nu een hoop veranderen, denk ik, toch? Binotto weg, dus ja, dan... Ja,
maar is dat een voordeel?
Dat weet ik niet.
Hoeveel switchen kan je doen in een korte periode? Ik bedoel, ik had juist het idee dat Binotto... Hé, ze zijn tweede in kampioenschap geworden. Laten we dat even vooropstellen. Ja. Ze hebben een belachelijk snelle auto neergezet. Oké, liability moeten ze nog even aan werken. En dat ze misschien wat krachtiger moeten worden onderweg. Je moet wel iemand even wat meer kansen geven dan dit. Hè?
Hoeveel kansen moet hij krijgen dan? Hij zit er al een tijdje.
Nee, hoezo? Je bent tweede in een kampioenschap. Hallo, je vecht tegen Red Bull. Het is geen kleuterklasse onder de hoek waar je elke week een nieuwe juf moet neerzetten. Omdat hij toevallig even niet dat jochie bij zijn vingers of bij zijn oren beetpakt.
Weet je wat er nu gebeurt? Er gebeurt hetzelfde als wat met McLaren is gebeurd. De fundering wordt eronder vandaan getrokken. We zagen het bij Ron Dennis, Withmars. Dat is wat er helemaal kapot ging. Ze zijn aan het vechten voor een bepaalde positie. Er is geen leider. Oké, misschien niet zo strak en niet zo sterk. Maar uiteindelijk, wat Tim ook zegt, ze hebben niet. Ze hebben het niet slecht gedaan. Ze hebben het niet goed genoeg gedaan zoals ze ervoor stonden. Maar ze hebben het nog nooit zo goed gedaan als je naar de laatste jaren teruggaat.
En dan ga je toch niet iemand wegvinken?
Ja. En al helemaal niet deze, iemand jongens, die alle facetten heeft gekend. Die vanaf de afwasser daar heeft gestaan.
Jongens, jullie stammen uit de oudheid. In deze tijd moet je snel succes hebben. 1-2 jaar en dan moet je door. En als je geen succes hebt, dan is het klaar.
Ja. Moest met Toyota gaan praten. Deed ook een miljard in het putje.
Ja.
Per jaar.
Nee hoor. Ik vind het echt heel dom. Maar ja, dan zie je weer dat het gewoon een boordenmentaliteit is daarboven bij Ferrari. En politiek, ja, het is gewoon onzin. Die zitten helemaal niet op resultaten. Die zitten alleen maar op zichzelf te harken en op die filosofie. Precies wat jij zegt, korte termijn, domme mensen.
Oh, oké, dus van Ferrari hoeven we eigenlijk volgend jaar ook niks meer te verwachten dan, als ze nu Binotto de laan uitsturen.
Ja, maar als het zo is vorig jaar, dan is alles wat er dit jaar al gekweekt is. Hè? Want ik bedoel, alles dan wordt van tevoren gedaan. Want we hebben het over volgend jaar. Ik weet het niet. We hebben het over 2 maanden. Ja. Over 2 maanden staan ze er alweer. 2,5 maand.
Ja.
Dus dat is allemaal
al
dankzij het team van Binotto.
Maar is het ook niet interessant als je kijkt de laatste keer dat er een regeerperiode van Ferrari was. Dat ook de allerbeste en brutaalste coureur van de jaren 90 in die auto zat.
Dat zeker. Dat klopt. Maar ook eentje die alles, die de messen op scherp zet.
Nou, exact. Maar als je nu toch die twee jongens die nu in die Ferrari zitten...
Sainz is wel kritisch.
Maar wie is nou daar de leider?
Ja, dat is een goeie. Nou, misschien de kundes liggen meer bij Leclerc, maar die strijdlust van Sainz, die vind ik wel leuk.
Het lijkt er eerder op dat Sainz de leider is
en
dat Leclerc gewoon zijn races rijdt.
En dit zeg ik al 2 jaar. Sainz is sterker dan Leclerc. Maar Leclerc krijgt, die wordt extra, die is zogenaamd nummer 1 status. Maar Sainz had vorig jaar meer punten gescoord. Moet je eens kijken wat hij gedaan heeft, einde van het seizoen. Al die laatste paar duizenden van een seconde.
Mooi,
dat hij net erachter stond. Die jongen, vuur uitzogen. Vuur, boos, kwaad, teleurgesteld. Alles tegelijkertijd.
Eigenlijk alles wat we net zeiden over hoe Verstappen reageert na afloop van de race als het misgaat. Of zoals Leclerc had moeten reageren, heeft Sainz.
Het wel.
Ja. Het wel.
Die strijdlust als coureur. En die coureur die zet natuurlijk het team op scherp. En Leclerc zet het team niet op scherp.
Hij bemoeit zich ook met de strategie op een constructieve manier. Dat zie je bij Verstappen in de overtreffende trap natuurlijk. Ja. Maar dat zie je bij Mercedes, bij Russell ook wel een beetje. Al maakt hij dan nog wel wat fouten. Maar Sainz lijkt daarin ook wel best wel volwassen al. Hij begon zijn seizoen alleen heel zwak. Daardoor heeft hij die status nooit kunnen afdwingen, denk ik.
Beste teamgenoot ooit van Verstappen is Sainz altijd geweest. Hè? Moeten we niet vergeten. Was bij Toro Rosso. Maar daar heeft hij al het dichtst bij gezeten.
Dicht bij elkaar gezeten, bedoel je?
Ja.
Want jullie vinden Perez, want dan, om dat bruggetje maar even te maken, een goede teamgenoot of niet dit jaar?
Hele goede tweede rijder.
Ja. Dat is een hele haakse linksaf, denk ik. Ja.
Hele goede tweede rijder, dat zeg je heel goed.
Ja. Vond het een van je slechtste bruggetjes ever. Ja.
Ik denk, waar komt die nou vandaan?
Ja, ik heb mijn Ferrari afgerold. Ik denk, we gaan nou eventjes naar teamgenoten toe.
Kun je het even over die vader van Perez hebben?
Kan die komend jaar wat vaker in beeld komen? Misschien.
Ja, maar heb je gehoord dat hij 1 race voor het einde nog geroepen heeft? Na die storm.
Wat had hij geroepen dan?
Welke storm?
Ja, ze hadden ruzie met elkaar. Perez was boos. Was het Brazilië? Dat Max de positie niet teruggaf. En toen heeft papa in de Mexicaanse pers geroepen dat Max een beetje bang is voor Sergio. En dat hij de druk voelt. En dat Sergio de enige is die hem kan pakken. En nou, laten we wel zijn. Dat interview is niet eerst langs de persafdeling van Red Bull Racing gegaan.
Niet hè?
Nee.
Zou denk je volgend jaar, als ze in Mexico staan samen, zou papa Perez dan nog in de buurt van Verstappen mogen komen?
Die had een groen brilletje op.
Ja.
Van
nou
de
ja, bij de Formule 1 zijn ze ook heel goed in toneelstukjes opvoeren. Dus dat sluit ik absoluut niet uit. Dat jongens, ze gewoon weer gezellig met elkaar aan de horlepiep aan dansen zijn. Maar ja...
Het was een wedstrijdje verpissen natuurlijk. Ja. Want in Mexico is er intern al gevraagd of Max Perez zou voorlaten. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. En dat heeft hij weer niet gedaan in Brazilië. En toen kwam naar buiten wat het verhaal was.
Ja, Monaco.
Dat was natuurlijk Monaco dat hij hem expres in de muur heeft gereden. En dat Verstappen zei, ja, dat pik ik gewoon niet. Dat is niet sportief. En dan zie je wel weer de zelfverzekerdheid bij Verstappen. Dat hij gewoon zoiets heeft, ja, de beste moet winnen. Dat hoort ook in de sport. En als je dan mij piepelt, ja, dan piepel ik je twee keer terug. En ja, dat vind ik wel grappig, dat hij dan ook echt wel zijn poot stijf houdt.
Maar even terug naar dat incident. Is hij daar nou echt gepiepeld of is dat gewoon een...
Daar is hij echt gepiepeld. Ja? Intern heeft hij toegegeven dat hij het gedaan heeft. Ik heb iets te close information dat het ook echt expres gebeurd is. Dus ja, dan krijg je geen cadeautjes meer. Die krijg je met kerst en met je verjaardag. En die krijg je niet van Verstappen.
Nee, dat hebben, dat hebben we geleerd in het begin van deze podcast. En gezien Lewis Hamilton natuurlijk.
Maar het tekent zo de persoon Max Verstappen. Dat hij dat dan toch doet. Hè? Want hij is al kampioen. Ja. Er staat eigenlijk niks meer op het spel voor hem. Hij weet, als ik hem hier nou niet voorlaat, komt er een storm over me heen. En word ik helemaal afgemaakt. Zeker in de Zuid-Amerikaanse media en de Midden-Amerikaanse media. Maar het interesseert hem geen bal.
En weet je waar het mij aan deed denken?
Dat principiële van hem, dat is zo tekenend. Ik vind dat wel mooi.
Het deed mij denken aan Lance Armstrong. Weet je nog dat er dat verhaal was in Nederland dat Lance Armstrong reed de Amstel Gold Race. En hij reed met Dekker vooruit volgens mij. Toen was een afspraak gemaakt wie zou winnen of wie niet. En uiteindelijk Bogert won toen. Ja, precies. En dat was niet afgesproken. Er zou iets verdeling komen, financiële verdeling zou er toen komen. En die is nooit gekomen, die afrekening van Rabobank naar Lance Armstrong. En vanaf dat moment was het zo, elke keer als een Rabo-coureur wegreed uit het peloton of naar de Tour was, terug. Dan ging Armstrong volle bak rijden. En wat er ook gebeurt, ik haal Bogert en Dekker, ik haal ze allemaal terug. Het interesseert me geen jota, want we hebben nog een rekeningetje open te staan. Dat is een beetje hoe dat gedaan werd.
Het zwarte boekje in autosport. Ja. Dat is heel bekend. Een autocoureur, als je gepiepeld wordt, dan gaat het boekje open. En ze even kijken, ik heb er nog eventjes iets te vereffenen. Die pakken we eventjes terug. En dan gaat het boekje weer dicht als weer 1-1 staat. En meestal, als je gepiepeld bent, dan draai je... Inderdaad, Tim. Dan, heel goed. No dan niks, 1-1. Dan wil je er ook nog eentje voor staan. Want jij hebt mij gepiepeld, dan heb ik het recht om jou twee keer te piepelen.
Ja. Hoeveel staat het dan nu tussen Verstappen en Perez?
1-2, dus het is nu weer recht.
Okay.
Want Mexico heeft hij niet voorgelaten, Brazilië heeft hij niet voorgelaten. Besproken, klaar.
Maar Tom, is het recht? Of is er wezenlijk iets veranderd?
Dit is gewoon een ongesproken regel onder de coureurs. Okay, nee, is heel simpel, doe je niet mee in dit spel.
Nee, maar snap ik, maar is het nu recht? Of is er wezenlijk iets veranderd in de is de rol Perez uitgespeeld bij Red Bull?
Ja. Ja. Dat zie je aan Ricciardo, die toch stiekem als derde coureur erbij wordt geloopt. Toen ik het zag gebeuren, dacht ik nog, stel je voor als de FIA een onderzoek instelt. Dan heb je in ieder geval de andere coureur heb je al klaarstaan.
Nou, misschien hebben ze daarom dit wel gedaan.
Tevens de PR-afdeling is natuurlijk happy. Tevens, je hebt een coureur waarvan je als Red Bull weet dat hij de potentie heeft. Want dat is het natuurlijk. Die wil je niet bij een concurrent hebben. Dat vond ik ook het allermooiste wat ze gedaan bij Nick de Vries natuurlijk. Bij Nick die gewoon in één keer door Helmut Marko. Huppatee. Iedereen wilde hem hebben. Helmut Marko zegt gewoon kom er even langs. Hup, klaar, bam, nu ben je van mij. Want weet je wat je dan doet? Als je de coureurs naar jezelf trekt, gelijk als eerste, weet je in ieder geval dat hij niet ergens anders terechtkomt. En dat zie ik ook een beetje bij een Ricciardo. Dat hij toch bij Red Bulls binnengehaald. Weet je wat? Je weet het maar nooit bij zo'n Peresje.
Maar dat belooft wat dan voor komend jaar als ik deze verhalen een beetje zo op een rijtje zet, ja, toch?
Ik zou het wel mooi vinden als er een onderzoek kwam, als ik eerlijk ben. Ja, Tim. Ik als coureur weet wat er is gebeurd, hoor.
Naar Monaco bedoel je dan?
Ja, zeker. Ja.
Maar staat er iets in de reglementen over? Want er zijn natuurlijk niet zoveel reglementen in de Formule 1. Als je een auto expres parkeert in de kwalificatie, dat je daar...
Nou ja, het is je beïnvloedt de sport. Dus je bent niet sportief. Dus dan kunnen ze je een behoorlijke tik op de vingers geven. Dus eigenlijk doe je iets wat niet mag. Als autocoureur zijn heb je ervoor getekend dat je meedoet aan het eerlijk spel.
Maar Leclerc, ze heeft het toch ook ooit vanaf een pole position in de training in de muur gezet? En dat was volgens mij ook
zolang het niet naar buiten komt, is er ook niks aan de hand. Nee, okay. Ik heb ook mijn grootste concurrent eraf gereden.
Ja. Maar heb je nooit verteld, gelukkig.
Jawel,
nou,
hoor. Diezelfde dag vertelde hij het mij nog. Ja. Dat klopt.
Ja, maar jij wist het al, hè?
Dat, dat is 10 jaar later in de pers gekomen.
Maar hebben jullie... Maar,
ja? Villa heeft eigenlijk al min of meer aangegeven dat er nu, op basis van wat er naar buiten is gekomen, geen nieuwe redenen zijn om een onderzoek te openen.
Durf het niet. Ze willen die reis daar niet.
Ik denk dat ze daar hun vingers ook niet aan gaan branden. Maar
intern?
Ja.
Weet zoet het.
Ja, en daarom kan je ook wel de conclusie trekken. Ik wil niet zeggen dat Ricciardo meteen op de reservelijst staat. Volgens mij was het contact met Ricciardo al van verder in het seizoen, wat ik begrepen heb. Het zat wel in de pijplijn dat hij daar ging tekenen. Want de andere optie was Mercedes reservecoureur. En dat zagen ze natuurlijk bij Red Bull niet zitten.
Dat bedoel ik.
Maar het is wel prikkelend natuurlijk. Als je zo'n jongen
voor Perez,
aan de zijkant hebt staan.
Die heeft een slecht nachtje gehad toen dit echt naar buiten kwam.
Ja, maar die zal zich ook wel... kijk, hij heeft nog een contract voor 2 jaar, denk ik. Maar die zal zich ook wel achterdoor krabben van... Wat heb ik nou eigenlijk nog te maken daar? Wat kan ik nog eisen? Wat wordt er nog van mij verwacht?
Je hebt maar 2 races gewonnen. Maar 2, hè?
Ja, in zo'n auto.
Ja, en je teamgenoot 15. En waarvan de 2, waarvan de 1 zeker weten dat hij de boel heeft bedonderd. Ja. Dus, dat is niet fijn, hoor.
Nee. Nee, dat wordt...
Hoezo, het kan wel fijn zijn als je het accepteert. Je bent gewoon...
Maar dan moet je niet tweede rijder. Ja, maar dan moet je niet je vader dat soort dingen laten roepen.
Nee,
dat is waar.
Maar ik vraag me wel echt heel erg af of dat echt zo werkt. Eerste rijder, tweede rijder en dat voor laten gaan.
Bij deze maar een paar jaar. En bij ons heeft zoiets altijd na een aantal races zich gevormd. En dat werd ook letterlijk besproken in de tweede rijder. Dus of je zegt dat het aan de buitenwereld niet bestaat, intern bestaat.
Maar mag ik hem omdraaien? Je hebt ook zoiets, de grote in sport kunnen ook heersen en verdelen. Waar we het net over Armstrong hadden, wat hij ook gedaan heeft en wat hij ook gebruikt heeft. Maar die wist wel altijd, als ik nu deze laat winnen, Dan geef ik hem deze overwinning.
If you get. Dat is het wel.
En als je dit een beetje toch tactisch speelt ook...
Ja, maar voor mijn gevoel is wielrennen daarin veel meer een teamsport dan Formule 1. Want Verstappen en Perez hebben allebei hun eigen team en zijn tegelijkertijd elkaars concurrenten. En ik heb helemaal, zeg maar zelf, heb ik niet het gevoel dat dat bij elkaar hoort. Dat tenzij dat ze...
Het kan gebeuren, maar dan moet Perez eerst eens een beetje in de buurt komen. Dan kan het gebeuren. Kijk, weet je, ik vind dat hele voorlaten een beetje raar.
Ja, dat is eigenlijk wat ik je wil laten zeggen.
In Brazilië, weet je wel, dan moest, even kijken, Sainz moest Leclerc voorlaten, Alonso moest Ocon voorlaten, of andersom, Max moest Perez voorlaten. Ja, naar welke Pipo-show zit ik nou te kijken, zeg? Ja. Het is toch geen circus? Het is toch gewoon Formule 1? Het is de beste die me hoort er gewoon voor te zitten?
Eens.
En nog gek geworden.
En in Brazilië was het ook niet alleen tussen Verstappen en Perez dat je je afvroeg van wat gebeurt hier. Maar Leclerc was al heel snel aan het roepen van mag ik terug, denk aan mijn punten. Terwijl hij zat er echt super ver achter Sainz. En volgens mij was het Alonso zat hem op de hielen.
Ja.
Ik denk van, dit heeft volgens mij helemaal niks met deze sport te maken. Volgens mij moet er überhaupt
niet.
Maar mooi
dat het niet gebeurde.
Ja.
Ik denk dat dit was een cadeautje voor de kijker. Dat het fair, square en wat het is was. Voor mij in ieder geval wel, hoor.
Dat is ook een mooie uitspraak, wat het is was. Dat is echt een hele mooie dit, wat het is was. Even naar het brugje maken naar Mercedes. Hoe moeten we dat nou inschatten dit seizoen? We hebben nu over Red Bull gehad, over Ferrari.
Heel knap, want ze hadden natuurlijk de allergrootste achterstand. We hadden nooit gedacht dat ze überhaupt podium zouden scoren. Als je begin van het seizoen kijkt, oké, klein beetje acteerwerk met de oude mijn rug. En de race, de VIA zijn we gaan een onderzoek instellen. De race daarna, ik heb geen purposing meer gezien. Dus... Weet je, dat vond ik toch wel heel, heel uniek. Maar de slagkracht die ze hebben, de terugvechtmentaliteit, dat vind ik stoer. Kijk, je ziet gewoon dat ze eraan komen. En dan vind ik ook nog eens een keer zo'n Russell die dan af en toe zo'n call doet die heel anders is. Die precies tegenovergesteld is. Dus niet in het systeem loopt. Die in één keer gewoon even zelf wat doet, wat werkt. Vind ik mooi om te zien. Het allermooiste was eigenlijk Barcelona. Hamilton, zal ik de pits in rijden? Dat het team zei, rij maar even lekker door, vriend.
Ja, toen waren ze het wel helemaal kwijt.
Ja.
Maar in hoeverre... Ik kan me herinneren dat we in Zandvoort een gesprek hadden met Toto Wolff. Een lang gesprek waarin hij de Nederlandse pers wilde doen geloven van... geloof nou niet in dat in die nieuwe regeerperiode van Verstappen. It's just a blip. Wij zijn er straks weer. Maar in hoeverre... hoe groot is die dip van Mercedes? Want je zegt, ze zitten er wel weer aan te komen. Maar laat maar wel zijn, de eerste seizoen zelf waren ze helemaal nergens. Nee, maar en nu zijn ze wel een beetje terug. En dan is het natuurlijk een leuk verhaal om te vertellen. Hè, als je twee races voor het einde er weer een wint. Van, ja, we komen er weer aan en een wintertje hebben we nodig. En dit was het steuntje in de rug. Maar ja, staan ze er straks weer?
Nou ja, het was een anderhalve seconde. Het is nu nog maar een halve seconde.
Ja.
Dus dat is al. Dus kijk, en de laatste tienden zijn natuurlijk het moeilijkst. Ja. Wat ik knap vind, is dat ze het eerste gat in ieder geval al overbrugd hebben. En ze hijgen in de nek. Ik zeg niet dat ze in competitie gaan.
Een half seconde? Het is nog veel minder, toch?
Ja, als je maar naar de race kijkt. Maar kijk eventjes naar welk circuit, welk gemiddelde je pakt. Dat is een beetje... weet je, het is altijd K als je in de auto stapt... waarvan je van tevoren al weet dat je niet op de eerste twee rijen staat. Ja. Want dat is eigenlijk wat je hebt als coureur zijnde. Maar dat je wel ziet dat je in ieder geval weer lucht krijgt. Ik bedoel... Volgens mij reed Lewis tegen Max aan. Nou, dat kan alleen als je in de buurt zit.
Ja.
Ja, dat is op zich wel een...
Ja, of een ronde wacht.
Dat vind ik ook knap. Dat vind ik ook knap. Weet je, dat zijn wel van die dingetjes. En dan zeg ik,
dat deed ook kon een keer.
Ja, maar dat was een ronde achterstand. Ja. Weet je, dus...
Hetzelfde circuit trouwens. Ja.
Laat het alsjeblieft gebeuren, want dan zien we wel weer een strijd.
Maar wie is nou die eerste coureur bij Mercedes? Is dat nou Russell of is dat Hamilton komend jaar?
Toen werd het stil.
Zo,
Etienne. Maar het is wel het team met het beste rijdersduo qua level. En Ferrari ook. Ik vind dat de match bij een Mercedes en bij een Ferrari sterker is dan de rijdersduo bij Red Bull.
Ja, ik vind het mooi van Russell. De auto is het een kantoorklerk. Hè? Echt de PR-man. Die
ideale schoonzoon.
Als je hem neer mag zetten als PR-man, zou je deze man tekenen. Maar eenmaal in die auto kan die transformeren tot een ongelofelijke klootzak. En dat vind ik wel mooi, hoor.
Je moet een klootzak zijn om races te winnen.
Ja, toch?
Alle coureurs zijn lifters.
Ja, maar er lopen er ook genoeg rond die buiten de auto ook een klootzak kunnen zijn. Ik noem hem Fernando Alonso, ik noem hem Max Verstappen. Lewis Hamilton heeft ook zijn trekjes, zullen we maar zeggen. Carlos Sainz heeft er soms ook wel eens last van, dat hij even een steekje onder water geeft. Maar Russell heb ik nog nooit op een spannende quote durven betrappen.
Nee.
Jij wel?
Nee. In every inch a gentleman.
Ja. Ja, dat is een beetje de Jackie Stewart, de English gentleman, ja. Ideaal schoonbroer.
Die drinkt nooit, hè? Ja.
Nee?
Never drink, don't drive. Heineken.
Oh, natuurlijk, zo bedoel je. Ja, doei. Nou, in die tijd zeker wel. Ja, joh.
Liepen jullie toen ook al goed?
Ja.
Maar goed, dus wie is dan Mercedes?
Ja, daar zie je gewoon dat ze toch wel... Ja, ik vind ze wel equal. Maar, weet
maar
je,
zou Toto Wolff nog altijd Lewis Hamilton komend jaar gaan steunen... als Russell echt, zeg maar, degene is die er... Het is toch degene die dit jaar een Grand Prix heeft gewonnen. En dat heeft Hamilton niet gedaan, voor het eerst.
Nee, maar je hebt het wel een 7 keer wereldkampioen. Hè? Je hebt wel iemand die Mercedes echt serieus
maar
op een
bepaald
level heeft gebracht.
Er komt een moment, ook, ik bedoel... Hè?
Hij wordt ontroond.
Ja.
En dat is nu met de wereldtitel gebeurd. En nu moet het nog eventjes met je teamgenoot gebeuren. Maar dat is een beetje de verandering van generaties. Hè? Ik noem dat altijd de analoge generatie en de digitale generatie. Het zijn gewoon twee verschillende opleidingen geweest richting de Formule 1. En je ziet daar dat met de reglementen dat zich dat een beetje begint te splitsen.
Maar ik snap al wat Etienne bedoelt. Dus geldt daar ook een gevaar in? Dat je te lang blijft hangen aan de kampioen die geweest is, zeg maar?
Vergelijken wat er bij Ajax gebeurt nu met Tadic en met Blind in het voetbal. Die hangen ook te lang vast, houden te lang vast aan bepaalde spelers. En dan ga je een moment krijgen dat
zo,
het gaat...
Blind heeft toch gescoord? Waar heb je het nou over?
Ja, nee, bij het Nederlands elftal, klopt. Ja. Maar ik heb het over de situatie bij Ajax, waar je dan de kritiek gaat krijgen dat bepaalde spelers te lang in een elftal blijven staan.
Ja, de Coulthard Hakkinen.
Ja.
Dat systeem. Ja. Op een gegeven moment moet je... Weet je, we leven in een disruptive world. Alles moet heftig en zwaar veranderen. Bam! Weet je wel, het moet niet horizontaal, het moet verticaal van boven komen en alles wegblazen. En ja, dat vind ik wel knap van een Russell die altijd de underdog is geweest. Goed geparkeerd is geweest bij een Williams. En in één keer binnenkomt, invalt en bijna de race had gewonnen. Hè, als de wielenwissel niet verkeerd fout was gegaan. En dan zie je wel dat het ook de auto belangrijk is. Het is gaaf om te zien, die twee. Die twee, dat is een hele goeie. Het zou wel eens gaaf zijn als gewoon eens een keer een Russell wereldkampioen wordt. Weet je, gewoon eens even vernieuwing. Verjonging.
Het wordt toch heel spannend, want dit jaar was Lewis Hamilton best wel gelaten onder hoe het allemaal is gegaan. En dat hij achter zijn teamgenoot finisht in het WK. Maar als dat volgend jaar weer dreigt te gebeuren en ze zijn wel competitief, ik ben heel benieuwd hoe hij daarmee omgaat.
Nou, de laatste paar races vond ik Hamilton wel belachelijk strijdlustig en scherp, hoor.
Ja,
tijdens de races. Ik dacht van, nou, ja, wel mooi weer om te zien. Ik zag wel een beetje de oude Lewis weer opstaan, hoor.
Ja, maar juist daarom, want dat kwam dus weer terug naarmate hij weer competitiever werd. En ja, dat is denk ik ook wel een voorbode, hoor, van volgend jaar.
Ja, kwam ook terug toen zijn auto weer competitiever werd.
Ja, dat is ook een feit, ja.
Ik heb namelijk ook wel in het begin van het seizoen, volgens mij zei jij het net, Tom, dat hij in Barcelona zei, zou ik maar de pits inrijden en ermee stoppen.
Ja.
Ik weet niet of het desinteresse was, maar je had af en toe wel een beetje het idee van, nou, het materiaal is hem niet naar behoren. Hij gelooft het allemaal wel.
Ja, ik liever naar het strand of zo, dat idee.
En, toen ging die auto weer even wat harder en toen was de oude Lewis er opeens weer. Ja. Dat vind ik ook niet per se heel erg een aanbeveling voor de rest van je carrière.
Ja, maar daar had hij gewoon de spirit niet meer. Hij is uiteindelijk nog 50 of 60 geworden, toch, die race? Dus hij heeft nog serieus goede punten gescoord ook nog. Ja, ja. Nou ja, dat weet je, je moet eventjes dat neergaande spiraal, dat moest even stoppen. En ze moesten zich even herpakken. En eigenlijk is dat gebeurd nadat de VIA zei, jongens, we gaan dat onderzoeken, dat stuiteren. Dat in één keer alles was weg, alles was goed.
De rugpijn was ook weg, alles was weg.
Ze kregen er in Mexico nog een vraag over. Toen zei Russell dat hij helemaal geen last meer had van purposing. En Hamilton zei van wel nog een beetje.
Had ook een beetje met de vloer te maken. Ja, hij moest dat wel zeggen, want hij kan niet. Hij heeft natuurlijk ook met reglement te maken met de vloerverandering. Hè, met de wijzigingen in het midden van het seizoen. Wat was het?
Maar eigenlijk toch, jongens, bespottelijk dat je als team jongens in een auto zet en dat die purposing zo heftig is, omdat je dan maar ergens nog bij wilt blijven in de hoop dat je dan...
Ja, maar je zoekt performance.
Ja, maar je hebt ook dat mensen die je in een auto zet en waar je ook aan moet denken, toch? Het gaat toch ook om het belang van die rijden?
Nee? Nee, joh.
Oh, sorry. Op,
man. Als ik sneller kan rijden en ik moet dan maar een week je hoofdpijn hebben, dan kan ik je vertellen.
Dan ga ik sneller rijden,
die auto.
Ja?
Ja. Ja? Ja, laat mij maar stuiteren. Maar ik wil winnen. Uiteindelijk, dat is het instinct.
Dat je geen adem krijgt op het rechte stuk. In Baku was volgens mij toch, dat zei toch Russell, dat hij op het rechte stuk af en toe geen adem kreeg, zo wat stuiteren.
Ja.
Dat maakt dan even niet uit, dat hoort er dan maar bij.
Uiteindelijk heeft hij ermee gereden, anders was hij de pits al ingereden.
Ja. Ja?
Hij is niet oud gegaan omdat hij niet kon ademen. Nee, maar weet je, dat zijn dus, dat neem je voor lief. Als autocoureur zijnde, joh, die doen dat gewoon. Want dat is wat je wilt. Het gaat uiteindelijk om die stopwatch. Die is bepalend, die is leidend.
Maar terugkomend, kunnen we vuurwerk verwachten tussen Russell en Hamilton volgend jaar? Wordt dat, gaat dat wringen? Gaat dat drijven?
Zei Tim. Ja. En Tom knikt ook bevestigend.
Ja, het is wel goed. Het is wel goed voor de sport dat je ziet dat ze toch met elkaar ook een ander systeem hebben. Ja, het beste rijdersduo in een team. Ja. Ja.
Tot slot, ik wil eigenlijk het blokje straks opsplitsen naar wat we volgend jaar nog kunnen verwachten. Wat meer vooruitkijken naar 2023 juli Dakar ook, in een tweede podcast. Maar ik wil eigenlijk afsluiten met het verhaal waar het de laatste maanden over ging. Budget cap gate. Want het is natuurlijk ook een soort van ding wat rondom dit hele seizoen heeft gehangen.
Nou, ik vind het wel leuk wat er gebeurt eigenlijk.
Jij vindt het leuk?
Ja.
Doe jij het ook zo, als je dan een budget moet
Tim
maken?
Tim is zo goed in boekhouden.
Ja, we hebben iemand gevonden die dit leuk vindt.
Ja, want Tim doet namelijk ook de begroting voor de catering. Zet Tim ook altijd op een ander dingetje
naar. Nou, waar het om gaat, is natuurlijk dat je ziet dat Red Bull, die krijgt een beetje strijd. In andere woorden, ze gaan ergens overheen. Ik kan me voorstellen dat je dat niet expres doet, laat ik het zo zeggen. Ze weten dat ze dus volgend jaar een nadeeltje hebben. Ik vind dat wel grappig, want het geeft motivatie weer voor andere teams.
Hoe groot is dat nadeel? Horner zegt een halve seconde.
Nee, 7 miljoen is toch niet een halve seconde?
Het gaat om de windtunneltijd.
Het gaat om de windtunneltijd. Ten opzichte 10% terug van 70 is 10% afgesnoept, dus is 63.
Ja, maar
in vergelijking met de anderen.
Ja.
Dus ze zijn eigenlijk 7% kwijtgeraakt. En als je dan gemiddeld rekent van de 73, is het weer bijna 20.
Ja, ten opzichte van de nummers 2 en nummers 3.
Ja,
ten opzichte van nummer 3 is het best wel veel.
Je had een wereldse quote. Dan moeten we het beter voorbereiden voordat we het windtunnel ingaan. Dat vond ik een hele goeie.
Ja.
En voorlopig moet de rest nog een beetje inlopen. En voorlopig hebben ze nog wat over bij Red Bull. Dat weten ze. Dus weet je, je moet het natuurlijk ook een beetje overdrijven. En alsof de straf heel erg zwaar is. We worden zo, wat hebben we er last van. En ondertussen lach je gewoon en draai je om en denk je nou.
Maar dit is toch gewoon vals spelen? Je hebt een reglement en je hebt de regels en punt.
Nee, hebben ze niet expres gedaan.
Nee,
is niet vals spelen. Het is de grens op zoek.
Lance Armstrong heeft ook niet vals gespeeld, toch?
Het is de grens. Ja, die zeker wel.
Nee, maar dat is de grens op zoek. Want je mocht aanvullen tot 50 met je hypocriet gehalte. Dus dat mocht. Ja, dus dat hebben ze nu ook.
Ja, maar dat moest natuurlijk.
Ja, dat staat dat nergens niet... dat moet. Weet je, nee. Je hebt een grens en dus de meting is 50%.
Ja.
Beetje hematocriet gehalte. Dus, je hebt ja. hetzelfde, dus waarom is dit dan... Dit is toch ook gewoon vals spelen? Je bent over ja. een budget heen gegaan,
ja, maar,
punt.
Ja, maar er is ook niks aan de hand. Ze hebben er toch ook straf voor gehad? Dus, en die hebben ze geaccepteerd.
Strafje.
Nee, is heel zwaar volgens Horner.
Ja, maar niet volgens jullie. Dit cynisme nee, totaal aan.
Nee, maar dit is dus... Nemen we wel het risico of nemen we niet het risico? Ja, dat is, dat, maar dat is autosport. Je neemt toch altijd risico's?
Ja, dus het zou voorbedacht zijn eigenlijk. Dat is wat
Tim,
je dan zegt.
Ik heb races gereden in autosport. En dan wist ik dat de auto illegaal was. Ja. Ik ging buitenom in de kombocht. Ging het fabrieksteam voorbij.
Ja.
En ik kom terug bij het team.
Ook weet welk verhaal.
En ik zeg tegen mijn teambaas... Ja, maar joh, hey, dit is toch niet eerlijk? Hij is niet eerlijk. Wij hebben maar 1 miljoen, zij hebben 10 miljoen. Dat is niet eerlijk. Ik dacht, ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Weet je? Dus ja, wat is er eerlijk?
Maar Tom, het leven is niet eerlijk. Laat me...
Ja.
Hoezo?
Maar misschien wat zwaar voor maandagochtend. Dus ik ga hem nog even verlengen. Als het nou eigenlijk het is zoals jij het zegt... dan ben ik wel benieuwd wat het dan volgend jaar is. Want uiteindelijk, we hebben hier een ongelofelijke shitshow van de FIA en alle regelgeving gezien. Mediatechnisch is dat ook niet zo heel erg mooi gepresenteerd, dit hele proces. Maar wat krijgen we nou? Zijn de teams geschrokken en gaan ze zich allemaal nog iets beter aan de regels houden? Of zijn er ook een paar teams die denken, nou, dat Red Bull heeft het risico opgezocht, gaan wij ook eens doen? Want nou, misschien, hè, in het verlengde, als je er heel erg lelijk naar wil kijken, zou je ook kunnen zeggen, succes is te koop.
Eens, maar het is natuurlijk ook voor het eerst dat we echt met dit te maken hebben. Want het is natuurlijk wereldkampioenschap boekhouden. Ja. De budget cap is nieuw. Ja. De budget cap wordt nieuw. Hoe wordt het gemeten? Wat voor straffen gaan we ervoor krijgen? En alles wordt aangescherpt. Dus ook de reglementen daarin worden duidelijker. En ja, dus ik denk dat het nu allemaal wel begrepen is.
Wat naïef.
Ja,
Dus jij zegt nu eigenlijk dit het hoort stapje wat Red Bull heeft gepakt, konden ze eigenlijk alleen maar in het eerste jaar van die budgetcap doen. Omdat je dan nog een soort van uitzonderingspositie hebt. En dat je dan misschien net iets minder kritisch wordt bekeken dan komend jaar, volgend jaar. Als het allemaal ja. wat nieuwer is, wat meer ja. geaccepteerd.
Zo zou ik het omschrijven. Als ik teambaas was geweest, zou ik het zo omschrijven, ja.
Dat zou je eigenlijk ook een meesterzet kunnen noemen.
Je hebt mij ook nooit horen zeggen dat het heel dom is wat ze gedaan hebben.
Tim, hoe kijk jij dan aan?
Nou, ik word steeds wijzer vandaag.
Ja. Tim, laten we het niet over boekhouding hebben. Ja,
ik zou zeggen van dat ze het niet expres hebben gedaan. Dat is wat
maar
ik zou denken.
Maar schijnt toch uit!
Dat zou ik denken.
Alles is berekend in deze sport, Tim. Alles is toch bedacht, alles is doorgerekend en berekend. Er zit zoveel man in een fabriek nog allerlei dingen door te rekenen. En dan ga jij zeggen dat ze het niet zo bedacht hebben? Dat vind ik wel echt
heel... Ja, maar zoveel is het toch helemaal niet?
Ja, maar er zitten wel een aantal hele rare dingen aan. Hè? Dat ze ook die belasting niet... dat ze die wel hebben gerekend en die niet hadden hoeven rekenen. Ja, dus ja...
Er klopt geen hout
zieke
van.
Mensen. Nee, mensen. Ja. Ze hebben iedere excuus proberen te zoeken wat er is. Maar jongens, waar hebben we het over? Straf is geaccepteerd. We gaan het volgend jaar zien.
Maar is het een zware straf? Want uit sommige hoeken hoor je dat het een hele zware straf is. Een van de zwaarste straffen ooit
kaart,
of zo.
Was dit een rode kaart? Was dit een berisping? Weet je, kijk,
dit is
wat?
Messi die geen geel krijgt tegen Nederland zelf, tegen Argentinië in de kwartfinale.
Ja, maar wat was dan wel geel geweest? Wanneer had je dan wel het idee gehad dat Red Bull gele kaart had gehad?
Als je toch een regel... Maar het is heel simpel.
Als die wereldtitel van Verstappen had moeten inleveren.
Als die 50 punten eraf halen, bij wijze van spreken, of weet ik veel wat. Maar een straf... Je hebt regels overtreden die zijn gesteld aan het begin van het seizoen. Iedereen wist waar ze voor tekenen. En dan kan je de cursus creatief boekhouden volgen. En dan mag iedereen zeggen, joh, maar het is Verstappen wordt wereldkampioen en de Polonaise lopen. Maar ze hebben toch gewoon vals gespeeld? Ik bedoel, waarom
de straf hebben ze gehad, dus waar heb je het over? Ja. 10% volgend jaar.
Ja, maar dat is geen straf.
En jij maakt de vergelijking met...
Nee, maar je hebt gezegd...
Er zijn heel veel teams die de 10% windtunneltijd bij zouden willen hebben.
Maar vind jij dat ze misschien kaart, rood hadden moeten
een
krijgen?
Rode kaart. Ja, precies. Inderdaad, als jij gewoon echt gewoon de bal met je hand wegtikt, ja, dat is officieel een rode kaart. Dat is nooit een gele kaart.
Als je daarmee een doelpunt voorkomt.
Ja.
Ja. Ja. Maar de diepere laag in deze discussie zit hem een beetje in de strafmaten van de sport.
Ja.
Is, waarom wordt de straf altijd richting de toekomst geprojecteerd?
Juist.
Want daarmee weten we... We kunnen er nu nog een half uur over lullen. Dat is best plezant op zich. Maar je hebt al 44 minuten op die kast van je staan. Dus laten we het niet doen. Maar we weten natuurlijk helemaal nog niet wat de invloed gaat zijn.
Nee.
Als je de Engelsen leest, die zeggen allemaal... dit kost heel veel tijd. Volgend jaar hebben ze heel veel last om kampioen te worden. Maar Maar bij Red Bull zullen ze er ongetwijfeld anders over denken dan dat ze in de media roepen. Maar het feit is dat je in het ongewisse blijft wat dit voor consequenties geeft. En dat wringt een beetje.
Nou, het voelt voor mij, laat ik zo zeggen, en hou het dan goed, hè, ik heb de boekhouding niet gezien van Red Bull en ik heb niet gezien waar het misgegaan is. Maar het voelt een beetje alsof als er veel geld in de sport gemoeid is, dus kijk het voetbal, fair play klassement, fair play voetbal, en dat gaat ook, wordt ook afgekocht met creatief boekhouden als Manchester City te veel geld uit Saudi-Arabië krijgt. Het is een beetje, als het om geld gaat, is dat het, dan vinden we het heel ingewikkeld om daar een juiste straf aan te hangen. En als het om sporters gaat die getest worden en die voorbij een grens gaan, die ook het randje opzoeken.
Ja. Of het de grote vleugel, ja, of de kleine, ja, dinges. Ja.
Ja, nee. Het is in die zin heel moeilijk meetbaar.
Ja.
En we hebben natuurlijk,
het is heel makkelijk meetbaar, want je gaat voorbij de grens.
Ja, maar we komen uit een wereld waarin geld niet opkomt.
We gaan van 500-600 miljoen gaan we naar budgetten van 145. Dat is even,
dus het was vragen om moeilijkheden. En ik snap, het hoort allemaal bij deze wereld. Hè. Het moet allemaal goedkoper, duurzamer. Noem het zoals je wilt. Hè. Het is heel erg 2022. Maar past het echt bij Formule 1?
Vergeet inflatie niet, hè?
Nee. Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk, sorry, dat vergeet ik.
We hebben afgelopen jaar 3 keer een soort van poging tot herberekening van het budgetplafond gekregen. Omdat het allemaal duurder werd om te vliegen en die bla, die bla, die bla.
Ja.
Overigens, als de Formule 1 dan toch bezig is, misschien kunnen ze ook iets aan de hotel rates doen voor de mediahotels. Vooral in Las Vegas. Ja, die mogen ook wel een beetje omlaag. Maar het blijft wringen. Ja. En wat mij betreft had het ook best gewoon in het gezicht van de FIA mogen exploderen, die hele budgetcap. En gewoon nokken en gewoon de geldkraan weer open. Had ik eigenlijk wel leuk gevoel.
Ja, gebeurt niet. De telefoon gaat. Ja. Wij zetten volgens mij toe aan een kop koffie. Ja. Zullen we afspreken dat we deze podcast hiermee afsluiten, maar voor volgende week verder praten?
Dan moet ik over 2023 hebben. Komt goed.
Lijkt me een goed plan.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.